Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, gol. Een nieuwe week, een nieuwe FC Buitenland. Weer op afstand, in een nieuwe setting, maar dat mag de pret niet derven. Er is veel gevoetbald. Er waren een aantal hele leuke wedstrijden dit weekeinde. En we beginnen zoals altijd bij de Premier League. En ik, het is wel bekend. Ik neem deze podcast op met een groot Manchester United fan en een groot Arsenal fan. En die streden afgelopen weekend bij elkaar. Jongens, wie wilde beginnen?
Martijn.
Ja, ik wil wel beginnen. Dat was dan, vond ik, niet een van de leukste wedstrijden. Al was het voor 0-0 best vermakelijk. En denk ik dat een gelijkspel ook wel terecht de uitslag was. 0-0 niet per se, want er hadden best wel wat doelpunten kunnen vallen. Jouw grote vriend Cavani, Quinn, had het vizier niet helemaal op scherp staan, geloof ik. Nee. Ik vond het wel een boeiende wedstrijd. Ik had in de voorbeschouwing in de Arsenal-podcast gezegd dat een van de mooiste wedstrijden die ik me kon herinneren van Manchester United en Arsenal een 0-0 was. Dat was die slachtpartij op Old Trafford met die gemiste penalty van Nistelrooy in de blessuretijd. Waardoor Arsenal invincible bleef dat seizoen. Dus ik had ook gezegd dat ik hoopte op zoiets. Nou ja, 0-0 werd het wel. En in het begin dacht ik nog even, dit wordt inderdaad weer een beetje zo'n ouderwetse, scherpe, gemene wedstrijd. Maar dat viel uiteindelijk ook wel mee. Ik ben wel redelijk tevreden met 0-0. Ik denk dat een tegelijkspel een terechte uitslag was.
Quinn? Zo, daar ging mijn stem.
Ja, ik zeg eerlijk. Ik ben wat minder enthousiast dan Martijn. Ik vond dit gewoon een beetje een verliespartij. Uiteindelijk. Want je kan niet van Liverpool winnen in de beker. Daarna ga je naar Sheffield om te verliezen. Moet je tegen Arsenal, dan speel je gelijk. De laatste drie competitiewedstrijden, 2 punten. Terwijl je aan kop staat, je wil meedoen voor de titel. Ik ben helemaal blij. Alle Man U fans zijn helemaal blij. En dan doen we dit.
Ja, maar dan, de rest van de wereld had wel al gezegd dat dat waarschijnlijk niet door zou
gaan. De rest van de wereld boeit mij niet. Op het moment ben ik helemaal in mijn euforie. En dan wil ik gewoon kampioen worden. En dan wil ik gewoon zingen en blij zijn. En nu zorgen ze weer voor dat ik gewoon boos ben.
Maar is dat niet een beetje de naïviteit van de Manchester United fan, want er was niet zo heel veel veranderd en jullie speelden ook geen zo heel veel beter. Jullie hadden een beetje geluk op bepalende momenten. Rashford was wel echt in vorm aan het komen. Maar ja, ik had niet het gevoel dat er nou een kampioensploeg stond.
Als je van Sheffield gewoon wint, sta je nog steeds eerste.
En buiten de punten, gewoon even het veldspel, zeg maar, gewoon hoe er gevoetbald wordt.
Nou, ik vond dat die juist wat meer stabieler werden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Shaw, die ineens weer kan voetballen. Pogba die eigenlijk weer zijn ritme heeft. Bruno die dan wat minder werd. Maar dan heb je Bruno die wat minder werd. Dat je Rashford die wat minder werd. Dan heb je Martial die net zo goed naar de onder 23 weer kan schoppen. Want die maakt niks. Cavani was onze redder. En die moet nu gewoon 2 keer scoren tegen Arsenal. Mist gewoon een. Hij staat 10 centimeter van het doel af. En hij schiet gewoon de verkeerde kant voor de paal. Bruno die in de eerste helft kan scoren. Ja, maar ja, het is wat het is.
Ben jij positiever over de ontwikkelingen bij Arsenal, Martijn?
Ja, zeker. Zeker de laatste weken. Dan hoef je ook alleen maar naar de resultaten te kijken. Maar ook naar het veldspel is een stuk leuker om naar te kijken. En daar wil ik ook nog even bij aantekenen dat we best wel een paar van onze beste spelers misten tegen United. We hadden geen Tierney, we hadden geen Saka, die natuurlijk in bloedvorm is. Geen Aubameyang. Gabriel was niet 100% fit om te spelen. Dus als die er ook nog bij waren geweest, dan had het zomaar nog leuker kunnen zijn.
Had geen verschil uitgemaakt.
Nee, had geen verschil uitgemaakt?
Nee, helemaal niet.
Oké. Okay. Nee. Ja, bedankt voor deze.
Saka vind ik wel echt aan, maar dat geen verschil gemaakt. Was sowieso dood geworden, dit wedstrijd.
Ik heb wel echt te maken met een boze Manchester United fan en een vrij genuanceerde Arsenal fan. Ja, vind ik een mooie ontwikkeling.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook door waar we vandaan komen. Ik bedoel, Quinn die droomde stiekem van een landstitel. Wij wisten al lang dat dat niet ging gebeuren, maar hij mocht nog even dromen. En wij waren op een gegeven moment zelfs naar de degradatiezone aan het kijken. Dus ja.
Ja, dan ben je inderdaad ook wel sneller genuanceerd en eerlijker over waar je team staat en waar ze horen te staan. Ik denk wel straks als je Ødegaard erbij krijgt, dat je echt een heel erg leuk team krijgt. Ja, zoals al werd gezegd, dit was niet de leukste wedstrijd van dit weekeinde. Maar inderdaad ook terecht voor 0-0 best wel prima. We hebben het eigenlijk dit seizoen nog niet zo heel vaak gehad over de degradatiekandidaten van de Premier League teams. Onderin staan Sheffield United, West Bromwich Albion en Fulham op dit moment op de degradatieplekken. Ook al een redelijk gat tussen de nummer 16. Hebben jullie het gevoel dat een van die drie teams die ik net noem degradatie gaat ontlopen?
Nee.
Ik nou, denk het niet. Maar als het één team moet zijn, dan is het fucking Sheffield. Die kunnen ineens weer iets. Want de City speelden ze ook. Hebben ze ook maar 1-0 van verloren. En dan denk je van ineens, nu moet het ineens. Maar ik denk, ze staan wel echt dood onderaan. Volgens mij hebben ze 6 punten nu.
8. 8 punten, 13 punten van de nummer 17 Brighton af.
En ze hebben 2 keer gewonnen of zo.
Ja.
Ja, vrij recent. 12 doelpunten. Newcastle en Manu.
Ja, tegen ons natuurlijk weer, ja. Ja. Nee, ik gun het Sheffield sowieso dat ze zouden blijven, maar ik denk dat ze nu pas eigenlijk hun vorm hebben. En dat is best wel laat, tamelijk in het seizoen. Want vorig seizoen waren ze gewoon echt aan, maar nu zijn ze gewoon echt jack shit. Maar ja, eigenlijk ook fuck hun, man.
Ik heb het gevoel dat we degradatieblokje net te dichtbij de wedstrijd met Manchester United tegen Sheffield hebben gedaan. Als ik naar mijn co-host luister. Martijn, heb jij misschien iets wat genuanceerdere mening ook over deze perikelen?
Nou ja, ik vind niet zo gek dat Sheffield daar staat. Daar zit echt zo weinig voetbal in die ploeg. En hoef je alleen maar 12 doelpunten gemaakt in 21 wedstrijden. Dat is natuurlijk echt belachelijk weinig. Die zie ik ook niet op basis van het voetbal nog die 13 punten goed maken op Brighton. Dat dan weer van Tottenham wint. Ik geloof dat Sheffield en West Brom nu ook tegen elkaar moeten. Dus dan gaat er sowieso alweer één van de twee of misschien wel allebei punten verspelen. Zou me ook niet verbazen als dat bijvoorbeeld 0-0 wordt. West Brom vind ik ook echt... die zijn ook zo slecht.
West Brom is kak.
Ja, en ja, Fulham heeft qua voetbal nog de meeste potentie, maar die winnen ook gewoon niet. Ze hebben alle drie pas 2 keer gewonnen. Ja, in 21 wedstrijden in de Premier League, dan kan je toch wel voorzichtig concluderen dat het hem niet gaat worden.
Ja, het enige team waar ik inderdaad nog enigszins hoop voor heb is Fulham. Zeg maar, onder Scott Parker proberen ze best wel leuk voetbal te spelen. Alleen, ja, heel vaak tot grote successen leidt dat ook niet. Ik vind Brighton heeft vooral heel veel pech gehad. Die hadden echt wel wat meer punten verdiend dan de 21 punten die ze hebben. Ook als je naar de expected goals kijkt. Dus dan zouden ze ook significant hoger moeten staan. Volgens mij zelfs 12e, 13e. Enige team waar ik niet van onder indruk ben is Burnley. Maar die hebben dan weer zo'n bepaalde tactiek en zoveel Premier League ervaring. Dat ik die gewoon... over het algeheel ervarener acht dan Fulham. Die winnen die wedstrijden wel die Fulham de hele tijd dan net verliest of gelijk speelt, zeg maar. En uiteindelijk gaat dat de doorslag geven. Dus als je heel eerlijk bent, zie ik het ook niet echt een team die ik echt nog slechter acht dan de onderste drie. Ja, misschien dus voelen. Maar zeker West Brom en Sheffield United. Waarbij ik West Brom een nog treuriger team vind dan Sheffield.
Zo.
Dat is...
Weet je dat West Brom al 50 tegendoelpunten heeft dit seizoen?
Ja.
Hun krijgen echt pak slaag van iedereen. Echt ruwe pak slaag ook gewoon.
Wauw. Ik zie het nu ook. Zeg maar, zij hebben 50 doelpunten en de tweede meest aantal doelpunten is 36. Dat is gewoon 14 goals meer tegen
ja,
dan...
Ja, hun krijgen ruwe pak slaag altijd. Van City krijgt ze pak slaag. Van Arsenal krijgt ze ook volgens mij pak slaag. Hun krijgen echt... Als het gaat, gaat het goed.
Ja. Ja, wat dat betreft...
De enige ploeg die echt ook best wel in een neerwaartse spiraal zat, was Newcastle. Maar die winnen dan dit weekend weer bij Everton. Vond ik ook vrij opvallend.
Ja, klopt.
Die zie je ook niet meteen aankomen. Ja.
En ik heb ook het gevoel dat er bij Newcastle dan weer net te veel kwaliteit roopt om echt te degraderen. Ik denk dat ze rond de plek waar ze nu staan, ik denk dat ze tussen de plek 12 en 15 gaan eindigen. Maar die hebben dan nog wel een Callum Wilson lopen, wat ik op zich best wel gewoon prima Premier League spits vind. Ja, die Almiron, Saint-Maximin. Zeg maar, daar zit echt nog wel wat kwaliteit. En dat mis je bij Fulham wel echt, hoor. Want die proberen heel leuk voetbal te spelen. En zeg maar, de wedstrijden zijn ook redelijk vermakelijk. En ze blijven er ook redelijk lang. Kunnen ze mee met betere teams? Alleen uiteindelijk missen ze gewoon net de kwaliteit om dan die overwinning ook over de streep te trekken. Ja, dat gaat ze denk ik uiteindelijk echt wel opbreken.
Ja, en alle ploegen daarboven... Wolves, Palace, Leeds, Southampton, die hebben allemaal zoveel meer kwaliteit. Dat je ook niet echt denkt dat die nog in de problemen gaan komen.
Nee, ja, precies wat ik zeg. Maar ik denk dat het enige team wat kwalitatief enigszins in de buurt komt, is Burnley. Alleen die hebben een bepaalde tactiek, slash bepaalde spelers die dit voetbal echt gewend zijn. Echt gemaakt zijn voor dat degradatievoetbal in de Prem.
Ja,
ja dat houd je er gewoon in.
Die man is allemaal boomstronken. Allemaal boomstronken en dan verdedigen. En dan hopen op de lange bal of op een corner. Ja, daar zijn ze wel echt fire om tegen te spelen.
Ja, ja, precies dat.
Vraag maar naar Liverpool.
Oh, ja.
Of steek van Arsenal.
Gewoon even. Ja. Waar ik nog even wilde eindigen in de Premier League... is bij, denk ik, een van de grootste artiesten dit seizoen in de Premier League. Jack Grealish. We hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. Maar wat hij dit seizoen laat zien, vind ik fenomenaal. En mogen we eigenlijk iedere keer wel bij stilstaan, bijna. Waar ligt zijn plafond, Martijn?
Bij een topclub in Engeland. Denk ik.
Basis, belangrijk?
Ja, zeker basis. Ik zie hem wel naar City gaan, bijvoorbeeld.
Ja. Ik zie hem, ja. Ik
denk dat de meest logische bestemming is.
En aan United dacht ik toen van, we hebben niet nodig. Nu denk ik van, jawel, wij wel, jullie niet. En dan dacht ik van, we hebben niet nodig. Maar nu denk ik van, waarom de fuck niet? Hij is kapot goed. Hij is sterk aan de bal, creatief. Heeft dus geen beschermerslaag. Hij is gewoon compleet voetballer. Eigenlijk wat je nodig hebt in Engeland. Die man is zo vaak getrapt en hij staat altijd op. En hij heeft winnaarsmentaliteit. Hij heeft vechtlust.
Heeft hij niet een beetje de pech dat op zijn positie... hangend vanaf links buiten met heel veel creativiteit... er heel veel spelers zijn die de beste speler van dat team zijn? Als je bij Manchester United Rashford, bij Manchester City Raheem Sterling... bij Liverpool Mané, bij Tottenham Son... En ja, bij Chelsea dan hebben ze veel geïnvesteerd. Dus ja, daar zie ik hem ook niet zo heel snel gaan met Pulisic nog voor hem. Hudson-Odoi die ook kan. Werner vanaf links. Is dat niet een beetje zijn pech?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk namelijk dat een van die spelers die je noemt nog wel naar een grote club gaat. Nog grotere club. Of in ieder geval een transfer gaat maken naar het buitenland.
Wie?
Zoals, ja, Mané bijvoorbeeld, Mané. Zie ik wel naar Real Mané, gaan, Real. Iets in die richting. Ja. Of Paris Saint-Germain of zo. Dus dan komt er heus wel weer een keer een plekje vrij.
Ja, dat is zeker waar.
Want dan Liverpool is eigenlijk de andere ploeg waar ik hem nog wel zou zien. En waar hij ook wel in het voetbal past, denk ik.
Ja, dat wou ik net zeggen. Want ik vind hem bij Liverpool, denk dat hij heel erg goed zou passen. Dat Aston Villa speelt ook best wel omschakelingsvoetbal. Veel meters maken, zeg maar. Ook als buitenspeler zijnde. Waarbij City aanvallers denk ik toch heel vaak aan de Magressen en de Bernardo Silva's. Dus hele korte dribbelaars. Wat op zich Jack Grealish natuurlijk ook wel kan. Alleen,
ja, ik kan het zeggen.
Er is wat minder ruimte op het veld bij Manchester City dan bij Liverpool. En ik heb het gevoel dat hij beter gedijt als er af en toe ook grotere ruimtes zijn.
Ja.
In die zin denk ik dat hij... Ik vind hem namelijk best wel goed bij Manchester United passen en bij Liverpool. En bij City dan weer net wat minder.
Eens.
Ja, bij United ik hem sowieso wel. Maar dan moeten we Martial gewoon weggooien en dan kan Rashford in de spits.
Ja, dat is denk ik een hele goede optie. Zeker iets wat we in de gaten gaan houden. Ja, de laatste club die ik toch wil noemen is Leicester City. Daar zou die denk ik perfect passen. Ik denk dat hij daar ook gelijk de absolute grote man zou zijn, samen met James Maddison en Vardy. Zo. En het is wel gewoon een stap omhoog van Aston Villa. Alleen de vraag is, wil hij die tussenstap nog nemen? Want dat uiteindelijk is denk ik wel een tussenstap vergeleken met de absolute top. Denk Klopt. Je dat hij dat nodig heeft?
Ik denk niet dat hij een tussenstap nodig heeft. Nee, ik denk dat hij wel gelijk naar de absolute top in Engeland zou kunnen.
Martijn?
Nee, ik denk ook niet dat hij een tussenstap nodig heeft. Ik denk dat hij zelf een soort van gaan? Die tussenstap heeft gemaakt al afgelopen half jaar, jaar.
Ja, daar valt zeker wat voor te zeggen.
Maar als je naar Leicester zou gaan, zou hij zich wel echt gevaarlijk maken, hoor. Ja.
Gaan jullie nog wat doen aan de transfer deadline day?
Manchester United kennend waarschijnlijk helemaal geen pepernoot.
Wel een beetje teleurstelling daar?
Ja, zeker. Ik ben natuurlijk iemand die als ik kijk op internet en dan zie ik bijvoorbeeld Varane wil weg, hij wordt gelinkt aan Manchester United. Dan krijg ik een soort hoop die ik niet wil hebben, want die komen toch nooit. Maar de hoop is er wel.
Maar, en hoe heet die? Lingard gaat weg, toch?
Lingard is al weg. Hij is al verhuurd naar West Ham.
Oh, is al weg. Oké. Okay. Ja. Liep ik er nog wel achter.
Het nu wel. Nu ben je bij.
Dank je. Ja, daarom vraag ik het ook aan jou.
Gaan jullie nog wat doen op deze laatste dag?
Ja, het is wel de bedoeling.
Waar zat je aan te denken?
We hebben een linksback nodig. Ik bedoel, Cedric is leuk daar, maar is denk ik niet de lange termijn oplossing. Tierney blijkt toch wel een beetje blessuregevoelig te zijn. Het schijnt dat we Van Aanholt op het lijstje hebben staan. En Ryan Bertrand. Dus ja, als backup linksback, prima. En er moet natuurlijk nog een heleboel weg.
Heb je het gevoel dat er nog heel veel weggaat? Ik weet dat er heel veel in de uitverkoop staat, maar dat staat volgens mij al een tijdje.
Klopt. Ja, als ik Arteta moet geloven, dan zijn ze wel met een heleboel dingen bezig. En ik neem aan vooral uitgaande transfers. Dus ik ben benieuwd. Is de grote schoonmaakdag bij ons, dus ja.
Nou ja, ik gun jullie een beetje verlichting op de loonlast. Op zich met Mesut Özil was er al een redelijke slag geslagen halverwege deze maand.
Zo.
Ja, dat...
Maar even één ding nog, dus, maar Özil is weg, dus Fred Red is weer ontslagen, of niet?
Ik kijk hier...
Oh nee, Fred Red is van United, die dinosaur voor jullie, Gunnosaurus.
Ja? Sorry, ik verstond de vraag niet helemaal.
Nou, nu Özil weg is, betekent dat jullie mascotte weer ontslagen is, of niet?
Nee, volgens mij hadden ze daar al wat voor geregeld. Ook buiten Özil om. Volgens mij was hij alweer aan het werk. Maar ik moet zeggen dat ik iets belangrijkere dingen aan mijn hoofd had bij Arsenal dan onze mascotte.
Nou ja, ik denk dat we niet beter kunnen afsluiten dan met deze woorden.
See you.
Hola, hola.
In de La Liga nam Atletico Madrid afstand. En de afstand wordt steeds groter. Ze kunnen zelfs tot 13 punten komen van hun directe concurrenten Real Madrid en Barcelona. En als dat nog niet erg genoeg is, kwam er deze week ook het contract van Messi naar buiten. En dat zou gaan om 555 miljoen in de afgelopen 5 jaar. Ja, heren, wat vinden wij daarvan?
Ja,
van het salaris of van het feit dat het uitgelekt is?
Doe maar allebei.
Nou ja, dat salaris is wel lekker.
Ik denk dat we daar met z'n allen over eens zijn. Ik denk dat 220.000 euro netto per dag was. Dus op zich, nou, kan je nog een keer vanuit eten.
Dat is bijna net zoveel als wij krijgen voor die podcast.
Ja, om en nabij, hè? Zeg ja, maar, je moet ook terugrekenen met inflatie en zo. Dus
ja, belasting. Doe je maar bankaccount, dus setup en zo.
Belasting. Dat doet Messi niet betalen, dus wat dat betreft.
Over een paar jaar is het wel weer.
Maar wat vinden jullie van het feit dat Barcelona heeft 1,17 miljard schuld, zeg ik uit mijn hoofd. Waarvan 750 miljoen kortlopend vermogen, kortlopende rente, kortlopende schulden. Dus die moeten ze snel terugbetalen. Ja, kan je dan pielieken dat je je beste speler 555 miljoen betaalt, Martijn?
Ja, dat kan. Ten eerste is dat contract getekend toen Messi echt in zijn prime was. En toen er nog nooit iemand van corona gehoord had. Dus dat lijkt me niet zo gek. Ik hoorde ook de commentator zeggen dat, ik geloof, 3 van de 4 shirtjes die Barcelona verkoopt, heeft Messi achterop. Ja, je wil niet weten hoeveel geld ze daarmee verdienen. En misschien nog los van die shirtjes ook wel met al het andere wat Messi doet. Dus zo gek is het niet. En die schulden, ja, Real en Barça hebben dat volgens mij al 15, 20 jaar. En elke keer wordt er dan weer bij een andere bank een lening afgesloten tegen een lage rente om dan de vorige lening weer af te betalen. Ja, het verbaast me niet echt of zo. Als je er echt over gaat nadenken, kan je er waarschijnlijk heel erg over opwinden. Jouw kennende doe jij dat ook. Maar ik vind het, ja, het is nou helemaal zo.
Nee, ik moet zeggen, ik zet hem wat gechargeerder aan. Dit is gewoon de voetballerij en... daar horen dit soort bedragen bij. Als je 555 miljoen na 5 jaar terugrekent, praten we wel over om iets meer dan 100 miljoen per jaar. Dat zijn wel de exceptionele contracten, zeg maar. Zelfs in de absolute top. Volgens mij zit Ronaldo op 30 of 40 miljoen per jaar, meen ik.
Ja, maar dit is volgens mij is dit ook allemaal bruto.
Ja, dat klopt.
En er zitten ook nog een heleboel bonussen in die niet voltooid zijn. Dus hij gaat het ook niet allemaal krijgen. Hij heeft nog salaris ingeleverd voor... omdat de club dat vroeg vanwege de coronacrisis. Dus het is wel allemaal wat minder heftig dan nu naar buiten komt, zeg maar. Mensen lezen die bedragen en denken, ja, oh, what the fuck.
Als ik 555 miljoen zou krijgen, zou ik ook wel wat... 20 miljoen hier, had ik 20 miljoen bij je.
Dan is eigenlijk de vervolgvraag die daarbij hoort, zeg maar van... Moet Barcelona hem een nieuw contract willen aanbieden, zeg maar?
Ik zeg nee. Want sowieso tijdens de coronacrisis... hij gaat niet zomaar een riante paycut nemen. Hij gaat niet zeggen van, weet je wat... in plaats van 5 jaar 55 miljoen... laten we doen 2 jaar... doe maar 80 miljoen. Dat gaat niet gebeuren. Nou, hij woont daar, hij zegt... door mij zullen jullie... eigenlijk zo groot. Ik vind op dit moment dat Messi wel iets groter is dan Barça. Want normaal mag dat niet zo zijn dat de speler groter is dan de club. Maar in dit geval vind ik het wel zo. Puur om het huidige, niet om de hele geschiedenis. Want dan praat ik onzin, want Barça is al lang aan. Maar nu in de laatste jaren dat het naar Messi wel iets groter is. Wat ze hebben, die shirt revenue, dat is zo. En ook dat ze de Champions League zo vaak hebben gehaald en hoe ver ze zijn gekomen. Wordt ook mede door hem te danken, volgens hun, of volgens hemzelf. Dat hij zegt, ja, als ik er niet was, hadden jullie dit niet gedaan, hadden we dat niet gedaan. Ik zit niet in die kleedkamer conversation voor groepsapp, maar ik heb bronnen die er wel in zitten. wat je zegt over de prijzen, wat hij krijgt, dat is wel echt heel veel geld. We kunnen zeggen, het is best wel normaal in de hedendaagse voetbal, maar het is wel nog steeds echt heel veel geld.
Ik vond Quinn zei best wel wat interessants. Messi is op dit moment groter dan Barcelona. Ben je het daarmee eens, Martijn?
Ja, op zich wel.
Hij kan bepalen wat hij wil.
Ja. Kijk, je vroeg, moeten ze Messi een nieuw contract? Kijk, ze moeten niks. Ik denk dat ze het wel willen. Maar ik denk dat de belangrijkste vraag is, kunnen ze Messi een nieuw contract aanbieden? Want ik denk niet dat ze dat kunnen betalen. Want wat Quinn zegt... terecht is, hij gaat niet ineens met een tiende van zijn huidige salaris genoeg gaan nemen als hij bij Paris Saint-Germain, Manchester City, waar dan ook, een vergelijkbaar bedrag als wat hij nu verdient kan verdienen voor nog misschien wel 2-3 jaar. En denk dat Messi zelf ook niet zo heel blij is dat dit nu naar buiten is gekomen. Dus dat gaat ook weer van invloed zijn op de contractonderhandelingen. Voor zover die nog lopen. Volgens mij wil Barça nog steeds. Maar ja, hoe ze dat gaan betalen. Kijk, dan zou je wel kunnen zeggen. Dit is in deze tijd natuurlijk van de gekken met zoveel schuld. Met zoveel financiële problemen. Dat je Messi dan nog een contract voor 3 jaar voor, weet ik veel, 300 miljoen geeft. Dan zou ik de verbazing wat meer begrijpen.
Oké, ja. Ik ga eigenlijk in alles wat jullie zeggen volledig met jullie mee. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik met jullie de podcast maak.
Maar ik vind het gewoon geen chill idee dat hij nog ergens anders gaat voetballen.
Ja, dat is natuurlijk
juist ook wel. Juist wel, hij moet even ergens anders kijken. Dit is waarschijnlijk een van de most basic opmerkingen die ik ga maken. Want zoveel voetbal... Ik wil gewoon dat hij het ergens anders ook doet.
Ik ben heel erg bang dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Want van ja, dan gaat hij die competitie winnen. En dan wint hij misschien de Champions League. Ja, dat is leuk voor hem. Maar dat zegt voor mij niks. Ik zou heel erg hopen dat hij dan eigenlijk naar de Premier League gaat. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat eruit zou gaan zien. En anders naar Inter in de Serie A.
Dat lijkt me echt heel kut als hij naar Inter gaat.
Ja, mij op zich ook. Alleen, zeg maar, in principe zijn dit de 3 opties die hem kunnen betalen en willen betalen. En van die 3 vind ik Paris Saint-Germain by far de vervelendste. Daarna Inter en dan City, of in ieder geval Premier League. Ja,
ja. Weet je, dus ik zou me aan de Premier willen zien. Alleen, ik wil niet bij City zien. En niemand anders...
Nee,
ja.
Maar Quinn, ik ga je even uit volgende droom helpen. Hij gaat never nooit naar United. En ook niet naar Arsenal?
Nee, dat weet ik. Ik heb het ook niet gezegd. Ik zeg, we zouden wel kunnen betalen, maar dat gaat hij niet nooit doen. Dat zou ik ook nooit doen, als ik hem was. Naar City, Guardiola. Maar dat was ook weer niet leuk. Maar ja, we gaan zien wat hij er gaat doen.
Als dit de 3 opties zijn, wat is voor jullie het rijtje qua voorkeur?
Paris Saint-Germain, ja.
Want?
Ja, ik vind wel voorhoede met Neymar, Mbappé, Messi vind ik wel... Dat vind ik dan nog wel aantrekkelijk.
Ja, oké. Okay,
en
ja,
ik heb een klein beetje voorliefde voor PSG. Omdat ik heb wel eens verteld, volgens mij, dat ik met mijn oom daar vroeger heen ging, die in Parijs woonde. Dus ja, heel veel mensen haten PSG, maar ik niet. Dus dan maar PSG.
Ja, dat snap ik. Quinn, jij?
Ja, ik ga ook voor Paris. Puur omdat ik die man niet wil domineren in
Engeland. Hij wil niet dat hij naar City gaat.
Precies.
En niet naar Inter, want dan komt Ronaldo weer in de schaduw
te
staan.
Nee, het is leuk als je naar Inter gaat. Want dan komt hij weer tegen Ronaldo. Maar dan Inter als club met Messi erbij, dan gaat hij denk ik nog erger het gevoel krijgen dat hij met 10 houtstukken speelt. Want hij speelt natuurlijk met Lautaro. Maar ik weet niet of Lautaro speelt in de Argentijnse selectie.
Ja.
Af en toe. Nou, dan mag je hem wel. Dat heeft ook wel wat te maken. Als Messi niet mag, speel je niet. Kijk maar naar Icardi. Als Messi niet mag, speel je niet. En dan bij Paris is het wel precies wat Martijn zegt. Die aanval is dodelijk. En Mbappé, Neymar en Messi. Pff.
En Di Maria. Nog een Argentijntje erbij. Argentijnse
Di Maria
trainer.
Is ook wel cool mee.
Nou ja, misschien gaat hij wel weer terug naar zijn oude buurman... naar Luis Suarez.
Het bruggetje. Mag ik wat vragen aan jullie?
Mag jij.
Om deze in te luiden. Welke vrije trap was mooier? Die van Messi of die van Suarez? Neem de tijd hoor. Die mensen die wachten wel op jullie.
Dankjewel. Sympathiek.
Suarez.
Ja?
Jij?
Ja, ik denk dat die van Messi toch net iets lekkerder was.
Ja, maar ik heb het puur om die gedrevenheid, dat hongerige, dat pure fuck jullie in Suarez hoofd.
Ja, maar dat vroeg ik niet, Quinn.
Prachtig.
Dat vroeg,
ja. Nee, maar daarom vind ik die vrije trap ook mooier. Want achter elke schot die hij neemt, achter elke trap, zit die gedachte van... Ja, dat vind ik leuk en dat vind ik mooi.
Ja, het bruggetje wat ik inderdaad wilde maken is Luis Suarez, want die... Ja, die is eigenlijk gestopt. Of die is eigenlijk doorgegaan waarmee die nooit is gestopt. En dat is scoren. Het laatste seizoen bij Barcelona was misschien niet zijn beste seizoen. Maar wat Quinn net terecht aangeeft. Iedere wedstrijd lijkt hij wel wraak te willen nemen op het feit dat hij daar weg moest. En het lijkt erop dat hij een heel groot aandeel gaat hebben in de kampioensjaar van dit Atletico. Hadden jullie dit verwacht, Martijn?
Nee, niet dat hij zoveel doelpunten zou maken, zo belangrijk zou zijn. Omdat hij vooral bij Barça toch niet op zijn top was. Heeft misschien ook wel met die blessure te maken gehad. Dat hij toch wat meer invloed op hem heeft gehad dan we dachten. En misschien ook wel de hele situatie bij Barça. Waar hij misschien al voelde van ik word niet echt gewaardeerd. Ja, nou ja, als iets hem nieuwe honger heeft gegeven, een nieuwe motivatie aan een fitte Suarez, ja, dan weet je wat hij kan. En dat laat hij nu zo ongeveer elke week zien bij Atletico.
Ja, wat ik ook heel opvallend vind en wat ik niet per se had verwacht is, bij Atletico Madrid spelen ze natuurlijk een heel ander systeem als bij Barcelona. Met twee spitsen, waarbij hij dan wel met Angel Correa, dan wel met João Félix naast hem speelt. En het lukt hem gewoon ook, terwijl nou ja, hij moet in principe veel meer ruimte overbruggen om bij de goal te komen, want Atletico is best wel een omschakelingsploeg. En op 34-jarige leeftijd weet hij zich wel daaraan aan te passen. En die zag ik eerlijk gezegd niet aankomen. Want iedereen heeft nu over, ja, Suarez is misschien nog wel een van de beste spitsen ter wereld. Ja, oké, op dit moment zeker waar. Alleen op basis van vorig seizoen snap ik Barcelona eigenlijk wel heel erg goed dat zij afscheid wilden nemen van
hou op, man.
Luis Suarez.
Nee. Hij heeft vorig seizoen ook gewoon 16 doelpunten in de competitie gemaakt.
Ik snap ook wel dat mij meer, zeg maar, in alle perikelen waar we het net over hadden, ook met de financiële crisis, zeg maar, het stukje doorselecteren. Kijk, ze moeten nu terugvallen op Breedweed, dus dat is natuurlijk heel erg zielig.
Ja.
Maar het salaris van Luis Suarez was natuurlijk wel heel, drukte heel erg op. Het was niet meer de Suarez die je 3-4 jaar geleden had gekend. Dus ik snapte de beslissing op zich wel van het stukje doorselecteren. Maar ja, ik denk wel dat ze bij Barcelona niet helemaal rekening hadden gehouden met het karakter van Luis Suarez. En dat hij er alles aan ging doen om ze gelijk te halen. En dat lijkt hem nu wel te lukken.
En dat vind ik niet vreemd. Ik vind het niet vreemd. We hadden het net over, dus had je het zien aankomen. Ik had niet aanzien komen dat Atleti zoveel punten los zou staan op de toppositie. Maar ik had wel verwacht dat Suarez gek zou doen. Want ik weet, jullie kennen Suarez, jullie hebben gezien, die man houdt van winnen. Hij wil altijd winnen. Zoals je die handsbal bij Uruguay in het WK tegen Ghana. Die man doet alles eraan om te winnen. En hij zal waarschijnlijk ook toegeven dat hij een beetje gesetteld was bij Barça. Dat hij een beetje wat luier was geworden. Het wel goed vond dat Messi heel veel deed en dat hij tweede viool was. En nu, die man denkt, jullie laten hem gewoon huilen. Jullie laten hem gewoon echte mannentranen geven hier zo. Oké, is goed. We gaan zien. Die oude Suarez is terug. Ik ben weer gretig. En als hij zijn mindset heeft van ik ga dit doen, dan komt het meestal wel goed.
Ja, dat lijkt hij. Dat laat hij nu in ieder geval wel iedere week zien.
Je mag je maar naar bijten omdat hij niet kon winnen.
om dit onderwerp af te ronden, een korte vraag. Op hoeveel goals gaat Suarez eindigen? Hij heeft nu 14 goals gemaakt in de La Liga. Martijn?
26.
Jezus, dat is echt heel veel.
Ja, maar er zijn ook nog best wel wat wedstrijden te spelen.
Ja, zeker. Met 20 wedstrijden staat Atletico Madrid nu. Dus in principe nog 18 wedstrijden.
Ja, 19.
Nee. 22. Ah. 22. Puur omdat het mijn gewoon geluksgetal is. En ik had geen zin om iets anders in de 20 te zeggen.
Ik kan niet tegen deze redenatie op.
En wat denk jij dan?
Ik denk dat hij nog 8 goals gaat maken, dus dat is 24 goals. 24 goals. Jezus, dat zijn echt aantallen. Absurd, man.
Ja, maar heb je wel eens gekeken naar zijn doelpuntenproductie, zeg maar, gewoon in zijn hele carrière?
Ja.
Hij maakte er toen bij Ajax 35, seizoenen daarvoor trouwens ook al 22 en 19. Toen had hij even mindere fase, dat was volgens mij met die blessure en die schorsing. En toen bij Liverpool 23 en 31 doelpunten. En toen kwam Barça 16, 40, 29, 25, 21, 16. En nu staat hij op 14 na 16 wedstrijden bij Atletico.
Dat is lijp, hoor. Dat is sick.
Ja, dit is dit is echt insane. We denken echt met een van de betere spitsen ter wereld te maken. Zeg maar gewoon ooit. Zeg maar,
ja.
Ik denk dat Luis Suarez nooit heel, heel vaak in het rijtje wordt genoemd van wie zijn de beste spitsen in de geschiedenis.
Hij hoort er wel tussen, denk ik. Als we Benzema erin noemen, moeten we Suarez er 100% ook in noemen.
Ja,
wat zal het zijn? Ja, eens. Wat zal het zijn waarom Suarez minder vaak in dat rijtje wordt geplaatst?
Dat zal nou wel te maken hebben met die fratsen die hij af en toe heeft uitgehaald, natuurlijk. Met het bijten en vooral het bijten eigenlijk. 3-4 keer. Nou, met Evra had hij toen toch ook genoeg gehad? Ja.
Ja. Waardoor ze daar.
Ja, dat soort dingen.
Ja, maar nog steeds kwalitatief gezien. Je wist als je bijvoorbeeld ook bij Suarez, toen hij bij Liverpool was, wist je dat hij gewoon echt fucking lastig was. Gewoon. Hij heeft altijd dat wat hij in het begin bij Groningen, bij Ajax, bij Liverpool, bij Barca in het begin ook, daarna werd het wat minder. Maar dat geluk effect van dat hij altijd blijft strijden en die bal komt via de tegenstander, zijn knie precies weer voor zijn voet, zijn rechtervoet, linkervoet, per ongeluk, pas erin. Die rommelgoals. Het is geen toeval dat hij dat zo vaak heeft gedaan. Het was gewoon ook een kwaliteit van hem. Wat je ook bijvoorbeeld bij Messi ziet, vind ik. Dat hij ook dat gelukje altijd heeft, dat het altijd precies voor zijn voeten weer komt, al gaat het via 2-3 tegenstanders. Dat had hij ook. En niet veel voetballers hebben dat.
Ja, helemaal eens. Nou, om het La Liga-blokje af te ronden, een korte vraag waar denk ik dat we een eenduidig antwoord op gaan geven, zonder het voor jullie in te vullen. Gaat hij Atletico Madrid ook kampioen maken?
Ja.
Ja, zeker.
Zoals verwacht.
Ja.
Hasta luego.
Buongiorno.
Zaterdag speelden de drie titelkandidaten alle drie en ze wonnen ook alle drie. En daarmee lijkt er wel echt een gat te zijn geslagen tussen AC Milan, Inter en Juventus, mits ze de inhaalwedstrijd tegen Napoli winnen. Hebben jullie het gevoel dat Lazio er misschien toch nog bij kan komen? Of die hebben nu 5 keer achter elkaar gewonnen? Of Atalanta of AS Roma, dat zijn eigenlijk de drie teams die er nog een beetje bij hangen. Of is het wel officieel dat deze teams gaan strijden voor de Scudetto?
Nou ja, je noemt Napoli niet. Dat vind ik wel opvallend.
Ja, ik ik vind ze te wisselvallig, zeg maar, dit seizoen. En mede door blessures. Maar ik heb ze nog zelden een langere periode constant goed zien voetballen. Ik denk dat zij op momenten denk het hoogste niveau in de Serie A hebben bereikt, qua wedstrijden op de mat hebben gelegd. Maar tegelijkertijd hebben ze ook zoveel wedstrijden dat ze gewoon niet komen opdagen. Of dat het gewoon te pover is. Dus
ja.
Ik vind eigenlijk al Atalanta en Lazio vind ik echt al een reach, zeg maar, om die er nog bij te noemen. AS Roma blijft eigenlijk redelijk verrassen en constant in. Maar ja, die zakken eigenlijk ook aardig weg. Dus vandaar eigenlijk een beetje mijn stelling dat het nu tussen deze drie teams gaat.
En wil je niet heel even met die stelling wachten totdat volgende week Napoli Juve is gespeeld?
Nee, want dan kunnen we volgende week weer zeggen, Napoli, die kan misschien wel kampioen worden.
Oh ja, nee, we moeten wel wat te doen hebben inderdaad.
Nou, ja. Napoli en Atalanta spelen dus in de aankomende 3 weken 3 keer tegen elkaar.
Ja,
ze spelen overmorgen, daarna spelen ze de 10 februari weer en daarna spelen ze 21 februari weer. Het is wel lid.
Op zich wel een lekker wedstrijdje.
Nou, Napoli heeft sowieso wel een serieuze wedstrijden aankomend. Ze moeten ook nog tegen Juve, ja, Granada in Europa League. En dan die Napoli dus. Ja, 1 keer Genoa. Maar dan voor de rest is het alleen maar bikkelen. Dus voor hun wordt het do or die.
Nou, het is wel, de Serie A is wel echt, nu de komende weken wordt heel erg leuk. Want er komen echt topwedstrijden aan, zo'n beetje elk weekend. Ja. Dit weekend is Juve-Roma. Dan Napoli-Juve de week daarna. De week daarna is Milan-Inter. De week daarna is Roma-Milan. Dus het is wel elke week feest nu, zo'n beetje.
Ja, kijktips voor de luisteraar. Let op, binnenkort wordt de Serie A vuur.
Ja, ik moet sowieso ook zeggen. We zeggen bijna wekelijks dat Bundesliga-toppers zelden teleurstellen. Maar de Serie A-toppers zijn ook best wel leuk om naar te kijken. Dit weekend was Lazio tegen Atalanta. Was echt best wel een vermakelijke wedstrijd. Best wel zeker als allebei de teams willen voetballen, en dat gebeurt nog wel eens in de top, dan kan je best wel een keer gewoon een Serie A-toppertje aanzetten.
Zeker. Ze halen niet het niveau van de Bundesliga-toppers qua tempo en qua intensiteit, maar ze zijn over het algemeen superleuk om naar te kijken. Vond ik het wel jammer dat Atalanta eigenlijk best wel hard afging tegen Lazio.
Ja, dit was anders.
Toch?
Ja, Atalanta.
Ik had dat niet echt per se meteen verwacht.
Nee, ik ook niet. Atalanta was de laatste weken begonnen ze weer wat stabieler te worden. Maar dat valt eigenlijk net zo te zeggen over Lazio, die nu 5 wedstrijden achter elkaar wonnen. Van wie wonnen ze nou laatst ook een overtuigende toppen? Over een AS Roma. Dus die ook redelijk in vorm was. 3-0. Dus Lazio zit best wel goed. En dan met name Luis Alberto. Die is echt lekker bezig. Milinkovic, Savic ook op het middenveld. Ja, dat zijn natuurlijk twee absolute wereldtopspelers.
Ja.
Daar kan je op zich ook wel op terugvallen. Ik ben vooral benieuwd hoe spannend het gaat worden daar. En ik denk uiteindelijk wel spannend, omdat geen één team is heel constant. Milan is niet constant, Inter is niet constant, Juve is niet constant. Ze verliezen allemaal wel hun wedstrijdjes. En daardoor blijft het de hele tijd dicht bij elkaar.
Ja, ik denk dat we, gezien dat programma, dat we over zeg maar aan het eind van februari, dat we meer weten. Dan weten we ook nog wie er in Europa zitten. Dus wie het nog echt pittig krijgt qua programma. Ik denk dat je dan, het zal dan nog steeds dichter bij elkaar staan, maar ik denk dat je dan wel een betere inschatting kan maken van wie er echt nog tot het einde mee gaan blijven doen.
Ja, denk ben ik ook wel mee eens. Nu is het eigenlijk, deze maand is het eigenlijk, wat Europees voetbal komt er weer aan. Bekervoetbal, competitievoetbal. Alles komt er weer aan. Dus het betekent dat teams gaan afvallen, sommige teams gaan excelleren. Sommige teams van wie je dacht dat het goed deden of doen, gaan het wat minder doen en vice versa. Dus februari en maart worden leuke maanden. Dat is ook net het eindsprintje, zeg maar, richting de kampioenschappen.
Ja, benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Een team wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben belicht dit hele Serie A seizoen is Hellas Verona. En dat snap ik op zich ook wel, want ze spelen in principe in de middenmoot en het spel is niet per se heel spectaculair. Maar het team staat 9e en vorig jaar stonden ze ook al zo, terwijl ze het 15e budget hebben van de Serie A. De trainer Djuric, Kroatische trainer, heeft het daar eigenlijk prima voor elkaar. Zag veel topspelers vertrokken. Rahmani, die jongen uit Albanië, die Kumbula. En hij heeft dus weer een team weten te smeden en dat is eigenlijk best wel knap. Volgen jullie dan een team als Hellas Verona dan nog een beetje extra? Als het dan een beetje een verrassing in de ranglijst is?
Nee, dat laten we meestal aan de voetbalhipster van ons drie over. Dus dat doe jij voor
ons. Ja, ik zat ook te denken van hoe ga ik hem introduceren en vervolgens weer bij mezelf neerleggen?
Ja, precies. Nou, hier alsjeblieft. Op een presenteerblaadje.
Sorry Ron, wat vind jij hiervan?
Nee, ja, ik volg ze niet met speciale belangstelling, als ik heel eerlijk ben.
Ja,
ik weet dat Kevin Lasagna daar speelt, dat is het belangrijkste. De man met de mooiste voetbalnaam in Italië. Maar verder, ja, weet je, maar ze staan ook 9e. Het stuk is knap dat ze wat boven verwachtingen, boven kunnen presteren. Maar jij kan daar vast zinnigere dingen over zeggen dan ik, vermoed ik zo.
Ja, dat probeer je dan wel te doen. Zeg maar, ik was er inderdaad even een beetje ingedoken van, ja, hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Djuric is een voormalig assistent van Gasperini, van Atalanta. En hij heeft een relatief vergelijkbaar systeem geïntroduceerd met 3 centrale verdedigers en wingbacks. En het knappe is denk ik doorselecterend aankoopbeleid. Zaccagini, ja, ik zal deze naam helemaal verpesten, maar dat maakt voor de rest voor het verhaal even niet uit.
Zaccagni,
dankjewel. Zaccagni is de drager en de belangrijkste speler van Hellas Verona. Hij heeft zelfs al een oproep gekregen voor het Italiaanse nationale elftal. En daar zit denk ik de kracht van dit Hellas Verona. Zij hebben het is een heel moeilijk team om te bestrijden. Sterk in de lucht. Echt zo'n vervelend elftal om tegen te spelen. Want zo, ja, qua kwaliteit zo boeiend is het allemaal niet. Die Djuric die haalt het maximale uit zijn spelers. En dat doet hij nu al twee seizoenen achter elkaar. Dus ja, ik vind dat echt heel erg knap. En ik ben vooral benieuwd zeg maar, of zo'n Djuric, die trainer, dan ook nog een stap omhoog kan maken.
Nou, ik wil ook wel één ding zeggen over Hellas Verona.
Zeg eens even één ding.
Ik volg hem niet echt. Ik zag hem altijd wel staan. En dan ging ik even kijken, verdiepen van wie spelen er eigenlijk? Zijn er misschien spelers die ik ken? En toen kwam ik iemand tegen. Ik dacht van zo, leef jij nog? Speel je nog voetbal? En dat is natuurlijk de grote vriend van me. Wacht even. Ik ben gewoon zijn naam kwijt. Nou, ook leuk. Die Miguel Veloso. Die Portugees.
Miguel Veloso, ja. Ja, die is...
Ik zag zijn naam staan en ik dacht, hè?
Ja, die is volgens mij, die heeft bij Kiev gespeeld en daarna bij Genoa. Ik weet niet van welke club hij destijds is teruggekomen. Maar die heeft vorig jaar heeft hij best wel een belangrijke rol gespeeld. Volgens mij is hij nu geblesseerd. Dan zag hem niet in de selectie bij de laatste wedstrijd. Maar ja, dit zijn wel van die teams waarvan ik denk, ja, door het anders te doen, door beleid te voeren, presteren zij nu al 2 jaar achter elkaar boven verwachting. En dat, ja, daar heb ik altijd wel respect voor. Dat vind ik wel altijd wel tof om te volgen.
Ciao.
Guten Tag.
In de Bundesliga. Ja, in januari zei Martijn, ik ben bang dat als we begin februari staan, dat Bayern een afstand heeft genomen en dat het kampioenschap alweer redelijk is weggegeven. Nou ja, het is 1 februari. Bayern München staat 7 punten los en alle verwachtingen kwamen eigenlijk wel uit. Martijn, wat denken we ervan?
Ja, nou ja, dat heb ik een maand geleden dus al gezegd. Het is jammer, ja. De enige die er nog een beetje in de buurt blijven is Leipzig. Omdat die wonnen van Leverkusen, dat was dan de topper van deze week in de Bundesliga. Dat was een van de eerste echt best wel tegenvallende toppers in de Bundesliga. Het was nog steeds een boeiend schouwspel hoor, daar niet van. Maar ja, het was niet zo spectaculair als je misschien op voorhand zou verwachten als deze twee tegen elkaar spelen. En ik had ook eigenlijk wel verwacht dat Leipzig deze zou winnen. Ik vind wel dat we even de blik mogen richten op Wolfsburg. Die nu gewoon derde staan. En wel redelijk spits hebben, toch?
Buitenkantje voet? Ja. Is er iets wat Woutje neer, wat Wout niet kan?
Nee, in principe niet. Nee, ja, nee, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat roep ik natuurlijk al. Roep ik eigenlijk ook al het hele seizoen.
Dit is. Nee. Je hebt een aantal stokpaardjes en dit is er absoluut één van.
Ja, nee, zeker. Nou ja, ik vind het gewoon heel knap wat hij daar doet. Want Wolfsburg is echt geen wonderteam. Het is een redelijk team, maar niet. Ze staan gewoon boven Dortmund nu. Ze staan boven Leverkusen. Dat vind ik echt wel knap. En Weghorst met 13 doelpunten heeft daar een belangrijk aandeel in. Want die scoort gewoon bijna alles.
Ja, hij is ongelooflijk dodelijk daarvoor in. Het sowieso, als je naar de top van de Bundesliga kijkt, is het op zich best wel een opvallend rijtje aan het worden. Met Bayern München op 1, dat hadden mensen dan wel verwacht. Maar Leipzig op 2, Wolfsburg op 3 en Frankfurt op 4. Dan
ja, maar dat komt dus puur omdat Leipzig, Leverkusen, Dortmund en zo allemaal tegen elkaar speelden de afgelopen weken. Ja, mm-hmm. Dus steeds iemand en soms 2 punten laten liggen.
Ja, dat heeft het ook wel genekt. En daar is het gat inderdaad op dit moment 7 punten tussen Bayern München en Leipzig. En lijkt dat ook wel redelijk gespeeld. Ja, je gaf het al kort aan, de topper Leipzig tegen Leverkusen was niet het full gas schouwspel wat ik in ieder geval had verwacht. Beetje jammer.
Ja, een beetje jammer. Het leuke is wel, jij zei dat in onze appgroep. Ja, jullie hadden te doen met mij dat ik tijdens Leipzig, Leverkusen en Arsenal, Manchester United Utrecht PEC Zwolle moest doen. Maar ik denk dat Utrecht PEC Zwolle van die drie wel gewoon de leukste wedstrijd was. 3-3 ja. Eindigde en ik heb niet de hele wedstrijd kunnen zien dus van Leipzig tegen Leverkusen. Ik heb Arsenal uiteraard wel gewoon helemaal teruggekeken. Maar ik heb de samenvatting gezien en het verliep in de samenvatting in ieder geval een beetje zoals ik ook wel had verwacht dat het zou verlopen. Leverkusen is minder en minder aan het worden eigenlijk. En ik heb het idee dat wat we in het begin van het seizoen zeiden, dat ze geen hele brede selectie hebben, dat dat ze een beetje aan het opbreken is in deze hele drukke weken. Dat Leipzig dat nog net iets beter kan opvangen. Maar ook die hadden niet zoveel energie in het spel als dat je zou mogen verwachten.
Ja, precies. Ik denk dat Leverkusen die realiseren dat zelf volgens mij ook al. Die hebben nu 3 aankopen gedaan met Fosu Mensah, Jeremy Frimpong, 2 Nederlanders binnengehaald. En vandaag ook Demarai Gray van Leicester City voor 2 miljoen.
Ja, hij is ook goed. Snelle vleugelspeler. Maar dat is wel een beetje iets wat ze nodig hadden, wat we ook al zeiden met hun selectiebreedte en zo. Maar ja, verrast het jullie dat Bayern bovenaan zat?
Nee.
Dat hadden we eigenlijk gewoon van tevoren in kunnen voor het enige wat moeilijk was om in te vullen, was gewoon wie op 2, 3, 4, 5, 6 zouden staan. Want de breedte van Bayern is wel echt gewoon, als je het vergelijkt met elk team in Europa.
Kijk, Bayern is wel fraude, alleen het is minder ongenaakbaar dan eerdere seizoenen.
Ja, maar dat komt ook door de hele situatie waarin.
Ja, tuurlijk. Ik zeg ook niet dat het komt omdat de rest zo goed is, maar ik heb Bayern, ja, heb ik best wel zien wiebelen. In het begin, zeg maar ook later afgelopen wedstrijd tegen Gladbach, begin van deze maand verloren ze natuurlijk.
Ja.
En toen deed wat de hele Bundesliga altijd doet, ook daarna ook zelf verliezen. Maar ja, deze 7 punten, die 7 punten in de Bundesliga, die gelden voor zoveel. Ze zijn zo ongelooflijk machtig. Ik hoorde dat er ook alweer gesprekken waren tussen Upamecano en Bayern. Ja, dat is.
Heb ik dat vorige week niet aangegeven dat die naar Bayern zou gaan waarschijnlijk? Dat ook een hele probleem is?
Je gaf het inderdaad al aan. Ik hoorde vandaag op de redactie dat die gesprekken ook daadwerkelijk nu aan de gang zijn. Eventueel wel voor een transfer in de zomer. Ja, ik denk dat dat ook de kracht is van wat jullie allebei vorige week terecht aangaven. Maak je concurrent ook gewoon zwakker. Dan kunnen zij ook niet blijven aanhaken.
Ja, ik vind, kijk, die 7 punten op Leipzig, oké. Ik vind het wel verbazingwekkend en ook best wel een beetje slecht van Dortmund dat die 13 punten achter staan na 19 wedstrijden.
Ja.
Ja, dat is.
Met die kwaliteiten die zij hebben in de ploeg, kom op.
Ik dacht oprecht dit jaar dat zij heel lang bij konden blijven. Maar de combinatie van, denk ik, toch te veel jeugdigheid in je team hebben. Af en toe niet kunnen terugvallen op je defensieve zekerheid. Nee. Ja, dat heeft ze echt heel veel punten gekost. En nu dusdanig veel dat ze moeten vechten voor die Bundesliga of voor die Champions League plekken. Maar ik denk dat ze uiteindelijk nog wel gaan aanhaken. Maar ja, het is echt eeuwig zonde. Zeker als je dan denk top 3 beste spitsen ter wereld in je team hebt zitten. Top dan is 13 3. Punten. Ja, wie?
We halen top 3.
Ja, Lewandowski, Lukaku, Holland.
Kijk, hier moet ik nog even over gaan zitten of nadenken.
Waar is Suarez?
Ik kom een andere keer op terug.
Ja, ik vind Holland beter dan Luis Suarez op dit moment.
Oké. Okay. Nou ja,
ik kom hierop terug.
Je krijgt
Weghorst? Nodig. Hallo, waar is Weghorst?
17.
Weghorst doet niet meer mee.
Ah.
Leuk. We gaan ook nog even naar beneden kijken. Want we willen Quinn uiteraard gewoon graag in zijn onderbroek dit programma zien presenteren.
Gaat niet gebeuren.
Het gaat niet gebeuren, hoor ik hier. Wie gaan er wel degraderen volgens jou?
Schalke 100.000%. Die wil ik gewoon eens degraderen, om obvious reasons. Daarna, Mainz gaat ook sowieso wel degraderen. Die hebben 2 puntjes meer dan Schalke. En dan 7 punten meer dan Arminia Bielefeld. En Hertha. En dan wordt het daartussen Hertha, Köln en Arminia Bielefeld. Wordt het wel spannend voor wie die derde plek gaat eigenen. Of eigenlijk dan in die play-offs komt.
Dus in principe heb je net gewoon de standen voorgelezen. En dat,
Nee, want ik denk, kijk, Augsburg. Die houden het wel. En ik denk dat Hertha het ook wel gaat houden. Ondanks dat ze wel echt slecht spelen.
Dus het gaat voor jou een beetje tussen Arminia Bielefeld en Keulen, begrijp ik.
Ja.
Ja, en, ja. Die hebben net dit weekend Hertha, tegen elkaar
Bielefeld,
gespeeld.
Keulen.
Hoe sta jij hier in deze degradatiestrijd, Martijn?
Ja, nou ja, eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, het is ook geen... Het is inderdaad, hij leest een soort van de stand voor, maar zo is het ook gewoon. Schalke en Mainz zijn by far de minste. Dus die kun je eigenlijk wel opschrijven. Of er moet een van de twee nog een soort revival gaan krijgen van heb ik jou daar. Hertha, denk ik dat die net iets meer voetballende kwaliteit hebben dan Bielefeld en Köln. En eigenlijk had ik Bielefeld wat hoger ingeschat, maar na dit weekend, waarin Köln van Bielefeld wint met 3-1, vrees ik dat degenen die nu op 16, 17 en 18 staan misschien ook wel gewoon gaan degraderen.
Ja, gevoelsmatig gaat bij mij inderdaad heel erg tussen Arminia Bielefeld, Keulen en toch wel Schalke, omdat ik iets wat positievere punten en noten zie bij Schalke. En gewoon de algehele kwaliteit van de selectie is niet 8 punten waard. Ik blijf daar nog steeds een klein beetje hoop voor houden. Maar die moeten dan wel heel snel inderdaad punten gaan pakken en ook ander voetbal gaan laten zien.
Hebben jullie het wedstrijdprogramma gezien van Keulen?
Nee.
Die moeten overmorgen in de beker spelen. Daarna moeten ze tegen Borussia, Mönchengladbach. Daarna tegen Frankfurt, Stuttgart, Bayern München, Werder Bremen, Union Berlin, Borussia Dortmund en dan weer tegen Keulen.
Wow.
Of tegen Wolfsburg.
Ja, dat is een absoluut pittig programma. En ik ben niet heel erg onder de indruk van wat Keulen dit seizoen laat zien. De laatste week net wel wat meer puntje aan sprokkelen. RTBC heeft gewoon net te veel kwaliteit. Die gaan denk ik wel straks weer punten pakken. En richting plek 11, 12. Dus ik denk op dit moment dat het voor mij gaat het heel erg tussen Keulen, Arminia Bielefeld en Schalke. Ik vind Schalke nog net wat meer hebben dan Mainz. Maar misschien is het ook gewoon de hoop dat Schalke erin blijft voor het verhaal.
Nou, ja, dat kan ik, ja, voor het verhaal Quinn kan ik me dat nog indenken. Maar het zal het mij echt een zorg zijn als ze degraderen. Want ze verdienen het wel op basis van het beleid de afgelopen jaren.
Ja, dat is zeker waar. Daar kunnen we niet omheen. Ik ben gewoon bang dat je, net zoals HSV, daar heb je destijds natuurlijk ook best wel een grote club mee verloren. En natuurlijk, het wordt absurd gerund. Maar ik vind het wel echte toevoegingen in de Bundesliga. En dat heb ik gewoon minder met een Arminia Bielefeld of een Mainz.
Nou, ik kijk nu ook weer naar die programma van Bielefeld. Je moet ook niet tegen wat mindere tegenstanders. Werder Bremen, Bayern München, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Berlin, Leverkusen, Leipzig en dan Mainz. Dus het zijn ook pakslagweek. Het is wat we al zeiden. Gewoon de aankomende periode bepaalt wel echt de champs en de degradanten. Want het is wel voor die twee die ik net omnoemde, is een zeer pittig programma. Moeten ze maar weer uit te slaan. Anders gaan ze met z'n tweetjes daar onderin staan. Want Schalke die is sowieso vaai, maar
Wie staat op na 34 speelronden op plek 16 en gaan de play-offs in? Martijn?
Arminia.
Quinn?
Ja, ik ga ook over een Arminia.
Ja? Ik denk Schalke.
Schalke?
100%.
Nee.
Jawel?
Ja. Hij is moeilijk, hè?
Yes, voorspellingen. Mijn favoriete onderdeel. Ik ben er fantastisch in. Zo fantastisch dat ik er één goed had. Dat is het gemiddelde ongeveer wat ik haal. Gelukkig zijn Martijn en Quinn hier aanzienlijk beter in, met respectievelijk 4 en 3 punten. Martijn is inmiddels wel echt een afstandje aan het nemen en die mag dan ook gelijk zijn eerste vraag introduceren.
Leuk. Waar wil je mee beginnen? Met de Bundesliga of met La Liga? Met de Bundesliga. Nou, dan weet je al wat ik ga vragen, toch?
Nee.
Wout Weghorst de score. Ja. Augsburg uit. Ik geef je de wedstrijd erbij.
Vind ik sympathiek? Altijd.
Mm.
Ja, nu gaat hij misschien ineens niet scoren.
Weet je wat, ik ga een keer met Jeroen mee. Ja.
Ik kan niet zeggen nee. Dus ja, nou, okay, ja.
Dan gaan we gelijk doorselecteren naar Quinn.
Ja.
De Premier League.
We hebben op de Prem een absolute topadviesje. We hebben Liverpool tegen Manchester City. Nou, mijn vraag is, gaan er meer dan 2,5 doelpunten vallen.
Liverpool Manchester City?
Ja.
Ja.
Nee.
Martijn?
Nee.
Ik zeg ja.
Ik denk dat Martijn gelijk heeft in deze. Dan gaan we door naar mezelf. De Serie A. Juventus speelt tegen AS Roma. Zit Dzeko nog in de selectie van AS Roma? Tijdens deze wedstrijd.
Ja.
Nee.
Nee.
Hmm.
En dan sluiten we af met de La Liga.
Oh ja, dat ben ik.
Ja.
Barcelona en Real staan op evenveel punten. Omdat Real het verkloten tegen Levante afgelopen weekend. Staan zij na de volgende speelronde... Wie staat er hoger? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Real Madrid.
Real Madrid.
Barça.
Leuk.
Dit is wel een beetje variatie in deze. Er is veel variatie in deze.
Ja, maar ik sta zo ver voor. Ik kan zeggen wat ik wil, joh. Maakt toch niet meer uit.
Oké.
Naar.
Ja, nee, maar wel terecht.
Volgens mij kan ik er nog inhalen, maar oké.
Oké, ik denk dat we de podcast gaan stoppen. Want dit is niet de vibe die ik wil neerzetten. Jongens, mag ik jullie hartelijk bedanken. Het was weer fantastisch om een uitzending met jullie op te nemen. Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. Laat ook gewoon even weten wat je van onze podcast vindt. Bijvoorbeeld in de Apple Podcast Player. Dan worden we ook beter vindbaar. En dan kunnen meer mensen van onze stemmen genieten. Volg ons ook op FC Buitenland, het Twitterkanaal. En dan horen jullie ons volgende week weer.
Hasta la vista.